Beste luisteraars, welkom bij de vierde podcast van het LVOP. De vorige drie podcasts zijn zo ongelooflijk goed beluisterd dat we besloten hebben om er heel snel een vierde te maken. De dames hadden zich al geïntroduceerd in podcast 1, 2 en 3. Maar de heren van de LVOP-fractie, Jochem Sprenger en Michael Visser, zijn vandaag aan de beurt. Overigens hebben we ook Jeffrey van Noordwijk aan tafel. Dat is een jongen die op nummer 6 stond op de LVOP-lijst. En die is zo actief dat hij ook zijn zondagmiddag zomaar bereid is op te offeren voor het goede werk. Oké, laten we eens even een rondje maken. Jochem, wat doe jij in het dagelijks leven?
Ik werk bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En daar hou ik me bezig met het verduurzamen en innovatie in de vrachtwagensector.
Ik heb me laten vertellen dat ook gaat over rekeningrijden.
We gaan een kilometerheffing invoeren voor vrachtwagens. Dus Nederlandse en buitenlandse vrachtwagens gaan dan betalen voor het gebruik van de Nederlandse snelweg. En het geld dat het oplevert, dat gaan we dan inzetten voor elektrificatie van vrachtwagens, waterstofvrachtwagens, dus echt die hele vrachtwagensector een ongelofelijke boost geven.
Hoort u dat, luisteraar? Dat is politiek heel interessant. Rekeningrijden ligt in Den Haag heel gevoelig, want als je daar voorstander van bent, dan gaat gelijk de Telegraaf keert zich tegen je. Moet u maar eens kijken naar de standpunten van het CDA en VVD van de afgelopen 10 jaar over rekeningrijden. Dus als Jochem dit nu gaat doen bij vrachtwagens, dan komen we natuurlijk vanzelf uit bij de auto's. Jochem, wat doe jij in het Jochem van Noordwijk? Wat doe jij eigenlijk in het dagelijks leven?
Ja, Jeffrey van Noordwijk.
Sorry, Jeffrey. Jeffrey van Noordwijk.
Ik werk bij het havenbedrijf en ik doe daar de Europese externe betrekkingen voor het havenbedrijf.
Aha, dus het lobby is heel goed georganiseerd.
Zeker.
Zit je heel veel in Brussel?
Ja, wekelijks wel. Ja, zeker.
Oké. En het gaat niet zo heel erg goed met de haven, wat vanwege de One Belt, One Road, wat er nou aankomt met China.
Nou, ik denk dat de Brexit eigenlijk nog wel een grotere issue is dan de One Belt, One Road initiatief. Want vooral daar zie je dat er wel wat over spoor van China naar Europa komt, maar dat in zulke kleine getalen dat de scheepvaart blijft vooral nog heel erg dominant.
Ja. En Brexit is natuurlijk echt een probleem.
Brexit is echt een probleem, vooral een ruimteprobleem ook.
Ja. Dan kom ik bij Michael Visser. Wat doe jij in het dagelijks leven?
Ja, Arend-Jan, je zou het niet geloven. Ik ben heel de week bezig, hybride werkend aan pensioen en belastingen. Dus eigenlijk de twee dingen waar mensen het liefst zo weinig mogelijk mee te maken hebben. En ja, dat boeit me zo enorm, omdat het is zo complex, een beetje gemaakt ook. En ik probeer daar wat duidelijkheid in te scheppen. En ook zelf leer ik er weer iedere dag in. En gewoon leuk.
Doe je dat in een bedrijfje?
Nee, ik werk op de Universiteit van Tilburg. Voor de helft daarvan en de andere helft ongeveer heb ik een eigen bedrijf. Dan geef ik lezingen, workshops over pensioen. En pensioen in de brede zin. Hè. Dus we hebben het bij LVOP over het aanvullend pensioen. Dat meer mensen verplicht opbouwen als ze bij de overheid of het onderwijs werken. Maar ik denk dat pensioen eigenlijk veel breder is. Hè. Je hebt de AOW, je eigen woning als onderdeel van je pensioenvoorziening. Dus bij al die componenten proberen om het begrijpelijker te maken voor mensen. Dat vind ik leuk.
Dankjewel. Jochem, we gaan met jou in deze podcast 4 met name praten. En je hebt aangegeven dat je iets wil zeggen over de governance kant van pensioenen. Governance is toch vreselijk saai.
Nou, dat klinkt misschien heel saai. En misschien is de term governance dan ook misschien niet zo handig. Maar uiteindelijk gaat het gewoon puur om macht. Wie heeft het voor het zeggen binnen het ABP? Nou, en als je dan kijkt, de meest machtige club binnen het pensioenfonds is het pensioenfonds bestuur. Het bestaat uit 13 mannen en vrouwen. Vroeger de helft aangesteld door de werkgevers en de andere helft door de vakbond. Tegenwoordig mogen gepensioneerden ook een paar mensen naar voren schuiven, maar eigenlijk zijn het nog steeds de vakbonden en de werkgeversorganisaties die zo'n pensioenfondsbestuur domineren. Ze doen het met z'n dertienen, gemiddeld 4 dagen in de week. Voor zo'n een ton per jaar. Dus het is ze kunnen nog die 5 dagen in de week leuk bijklussen. Dat heb je wel nodig bij zo'n salaris. En ze worden gelukkig ondersteund, want het is ook een zeer verantwoordelijke baan, door een bestuursbureau. En daar werken ongeveer 30 à 40 mensen. Dus je krijgt een hele rare verhouding dat je straks hebt een bestuur van 13 man. Ze vrij groot, moeten met z'n allen gezamenlijk besluiten. En daaronder hangt een bestuursbureau van een 40 man. Dus je hebt 4 medewerkers op 1 bestuurslid. En daaronder, dan wordt het pas echt complex, een enorme uitvoeringsorganisatie. APG, waar ruim 5000 man werken. Met die 13 bestuursleden en die 40 mensen bij het bestuursbureau. Het is onmogelijk om zo'n ongelooflijke uitvoeringsclub als het APG onder controle te houden. En je ziet dus eigenlijk dat APG ABP deels bestuurt in plaats van andersom. En dan heb je ook nog de pensioenkamer. Dat is, het ABP gaat niet over de regeling. De pensioenregeling, dat beslissen de werkgevers en de werknemers lekker zelf in de pensioenkamer. Want ze waren natuurlijk bang dat ABP andere besluiten gaat nemen dan wat die vakbond en die werkgevers eigenlijk willen. Dus dat hebben ze daar weggehaald in een apart clubje gezet wat ze wederom domineren. Nou, dan heb je dus overal de pensioenkamer. Daar wordt alles uitgemaakt door vakbonden en werkgevers. Die geven een opdracht aan het RBP-bestuur. Dat wordt ook volledig gedomineerd door vakbonden en werkgevers. En als je, nou, zoals ik, eigenlijk niet lid bent van een vakbond en zelf ook niet een heleboel werknemers hebt, zodat je bij de werkgeverskant aan tafel kan zitten, ja, heb je al wat nakijken.
Oké, even een vraagje. Is de pensioenkamer machtiger dan het verantwoordingsorgaan?
Ja, ongetwijfeld. Maar het gekke is zelfs, de pensioenkamer beslist de regeling. Zij besluiten echt. Het verantwoordingsorgaan is een adviesclub. Ze kunnen een leuk advies geven en het bestuur kan dan het advies overnemen, maar ze kunnen het ook gewoon negeren. Dus je hebt als verantwoordingsorgaan ben je een spreekbuis of een belangenclub voor de deelnemers en de gepensioneerden. Maar je hebt geen enkele garantie dat er naar je wordt geluisterd. De pensioenkamer daarentegen, die beslist echt.
Okay.
En het gekke is zelfs, er zijn dus mensen die zowel in de pensioenkamer zitten als in het verantwoordingsorgaan.
En niet goed.
Nou ja, het hele systeem bestaat uit de slager die zijn eigen vlees keurt. Want ook in het verantwoordingsorgaan, een derde van de zetels wordt daar gevuld door werkgevers. En het andere deel wordt gevuld door mensen die gekozen worden vanuit de vakbond of van gepensioneerde verenigingen. En dan de LVOP als onafhankelijke club erbij. Maar voor de rest is ook daar alleen maar werkgevers en werknemers.
Dus het wel een groot verschil, Jochem, natuurlijk, dat het verantwoordingsorgaan sinds 4 jaar wel democratisch gekozen wordt.
Ja.
Dus deelnemers kunnen daar stemmen op wie ze daar in dat orgaan willen hebben. Dat is bij die andere gremia niet.
Dat is waar, maar ook in het verantwoordingsorgaan worden de mensen van de werkgevers nog steeds geparachuteerd.
Klopt.
Stel je nog voordat je Napoleon was. En je zou het allemaal opnieuw kunnen opbouwen vandaag. En je had totale volmacht. Je had ook geen last van werkgevers of werknemers. Hoe zou je, welke governance structuur vind jij nou helder en mooi?
Nou, in eerste plaats zul je dan moeten gaan kijken. Het ABP pensioenfonds is een enorm groot pensioenfonds. Het is daarmee eigenlijk vergelijkbaar met een financiële instelling zoals de ABN AMRO of een andere grote bank. En je zult dus ook naar een governance model moeten gaan werken met een professioneel, goed getraind bestuur die dit fulltime kan doen. Echt als een financiële instelling.
Ja.
En ik denk dat je daar al enorme verbeterslag kan maken. Het huidige bestuur onder Corien Wortman heeft echt wel al een aantal stappen in de goede richting gezet. Maar ja, zij zitten ook gewoon klem in de onwil en van de vakbond met name, maar ook de werkgevers in de pensioenkamer. Daar zou je dus ook echt een verandering moeten doorvoeren. Want het is natuurlijk heel raar dat er boven het ABP nog een clubje hangt die het eigenlijk voor het ABP-bestuur onmogelijk maakt zinvolle besluiten te nemen.
Maar hoe zou je het willen veranderen? Jij hebt nu alle volmachten. Welke structuur gaan we dan nemen?
En je zou een veel grotere verantwoordelijkheid kunnen leggen bij het verantwoordingsorgaan als als vertegenwoordiging van gepensioneerden, van werkgevers en werknemers. Je zou zelfs kunnen zeggen, die werkgevers horen er niet eens in, want die hebben één keer ingelegd en het is niet meer hun geld, maar het is echt wel het geld van de deelnemer en de gepensioneerden. Dus je zou kunnen zeggen, eigenlijk zou je daar de werkgever niet eens meer in nodig hebben. Als je ze meer beslissingsbevoegdheid geeft, zul je ook dan zul je ook waarschijnlijk voorwaarden krijgen dat deze mensen de juiste opleiding gehad moeten hebben, dat het goed geschoolde hebben. Met een beslissingsbevoegdheid zul je ook goede
kennis
moeten hebben om dergelijke besluiten te nemen. Maar als je daar dus een veel grotere rol bij legt, en dan zou je eigenlijk de pensioenkamer overbodig kunnen maken, dan zou je ook een reglement bij het ABP-bestuur kunnen leggen. En je zal iets moeten regelen om de enorme omvang van APG behapbaar te maken voor een bestuur. Het gekke is, APG belegt zelf en mandateert het aan allerlei andere clubs.
Maar is Jochem even, ja, is het niet heel erg ook wel weer gedacht vanuit huidige structuur? Als je nou toch gewoon gaat nadenken, je noemt een bank, een financiële instelling. Moet je niet gewoon beginnen bij de mens, hè? Dus ze noemen dat deelnemer, hè? Pensioenland of klant of hoe je het noemt. Vanuit daarna gaat denken, ja, van als je het over een bestuur hebt, dan moet je toch iets over te zeggen hebben, op zijn minst wie daarin komen, als je vanuit democratisch gehalte bekijkt. En maar hier is natuurlijk helemaal geen keuze over het fonds dat je kan kiezen of wat. Dus als je, dus dit is misschien wel second best gedacht, klopt dat? Zoals jij het uitlegt, als je gewoon vanuit de mens nadenkt van waar wil hij nou zijn pensioen onder gaan brengen, dan zou je het toch misschien nog wel anders gaan opbouwen.
Dat is wel anders dan?
Wat ik zeg, als je kijkt naar een bank, hè, als je je geld gestort krijgt gewoon je loon, en dan bepaal jij op welke bank dat gestort wordt. Nou, daar zitten ook bestuurders, hè, net als bij deze financiële instelling. Die heb je ook niet gekozen, maar die hebben beleid waar je voor wil gaan of niet wil gaan. Dat heb je hier niks over te zeggen. Dus als je het, in ieder geval dat is een beetje mijn gevoel, ik ben met Jochem eens dat je die governance echt wel zou moeten herzien. Ook als het gaat om waar hij mee begon met macht. Hè, die machtsverhalen zijn echt uit het lood geslagen. En je ziet gewoon discussies gaan tussen jong en oud en allerlei groepen. Ja, die eigenlijk door het systeem zelf, zoals het gegroeid is in al die jaren, een beetje tegen elkaar op worden gezet.
Hè, laag opgeleid, hoog opgeleid.
Ook, er zitten allerlei stromen in. En we komen nog wel te spreken over de VPL als onderdeel daarvan. Maar zo zijn er nogal 10 te noemen, allerlei subsidiestromen. Dus ja, als je naar een eenvoudiger pensioenproduct gaat, en Jochem had het al, hè, dat je bijvoorbeeld, nou ja, die regeling zou je ook als een product kunnen zien, heb je misschien veel minder lagen nodig en een grote
organisatie. Nou ja, dan zou je eigenlijk als
maar
je,
ik zou willen beginnen gewoon bij de mens, hè, want laat die nou gewoon kiezen en ook in ieder geval zijn vertegenwoordigers kiezen.
Nou, niet alleen zijn vertegenwoordigers kiezen, maar als je de deelnemer de mogelijkheid geeft zijn pensioenuitvoerder te kiezen. Je zit als medewerker in het onderwijs of de overheid zit je verplicht bij het ABP. En daardoor moet je een hele constructie bedenken om ervoor te zorgen dat die belangen van die deelnemer adequaat worden geborgd. Maar als je als deelnemer zelf kan gaan kiezen bij welke uitvoering er wil gaan zitten, vergelijk het met de keuze voor een ziekenfonds of een energieaanbieder, dan heb je een veel lichtere governance structuur nodig. Want je kunt uiteindelijk stemmen met je voeten. Of met je geld.
Dat is denk ik precies het punt inderdaad. Dus de gedachte dat die governance dat die veranderd kan worden in het huidige systeem. En als je gewoon uitgaat, het kabinet heeft ook in haar plannen staan dat ze die verplichting in die zin in deze periode gewoon behouden. Dus vanuit daar gedacht kan er al een hoop verbeterd worden. Maar jij vroeg Arend-Jan, ja, wat als je het opnieuw zou moeten uitvinden, dan denk ik dat niemand. Als je kijkt naar die regelingen bij AWP, dat zijn boekwerken gewoon met overgangsregeling. Gewoon, ja, er gaat gewoon zoveel mis en er zit nog zoveel in de pijplijn dat mensen verkeerd worden geïnformeerd en al die stromen en lagen, die zijn daar mede debet aan. Dus als je opnieuw zou
maar die hele complexiteit, is dan puur het gevolg van die vakbonden, die dus bij elke verandering willen voorkomen dat mensen die in een vorige regeling zaten erop achteruit gaan. Dus wordt voor elke uitzondering een uitzonderingsregeling opgetuigd. Waarna er een nieuwe verandering komt, dan heb je zo 2 uitzonderingen of 3 uitzonderingen. En je krijgt daarmee een soort lappe deken van uitzonderingen, waardoor het 1 niet meer uitvoerbaar is. Maar nog veel erger, het is niet meer uitlegbaar aan de deelnemer waarin je eigenlijk zijn pensioengeld vergaat. Dus het is een al een hele belangrijk punt wat Michael aanstipt, is inderdaad gewoon die vereenvoudiging is cruciaal. Maar misschien kunnen we daar nog een andere keer een hele aparte podcast aan wijden.
Dat lijkt me leuk.
Dat gaan we zeker doen. Even tot slot, hoe lang ben je verbonden aan het LVOP?
Ja, ik ben 4,5 jaar geleden benaderd of ik mijn kandidaat wilde stellen voor de eerste gekozen verantwoordingsorgaan. En LVOP heeft toen 5 zetels gehaald en ik kwam er toen in. En het was ongelooflijk leuk om in zo'n nieuwe setting als niet-vakbondsorganisatie eigenlijk de eerste te zijn die een steen door een raam kon gaan gooien om heel langzaamaan die governance te gaan veranderen.
En jij, Michael, hoe lang zit je erbij?
Ja, hetzelfde als Jochem. Is eigenlijk wel grappig, want ik zie jou ook actief op Twitter, Arend-Jan. Nou, ik wil als pensioenschijf, hè, dus die brede benadering. Maar via Twitter kreeg ik in één keer 4,5, 5 jaar geleden dat het AWP die verkiezingen had. Dat was zo tussen kerst en oud en nieuw. Allemaal heel erg, om maar niet te veel reuring aan te geven. En toen zeiden mensen, goh, is dat niks voor jou? En, over nagedacht, hoe vaak moet je vergaan? Dus ik vier dit jaar eigenlijk mijn jubileum. Maar het is hartstikke leuk. Gewoon een leuk nieuwe groep mensen ontmoet die toch allemaal, op zich kritisch, maar wel altijd meedenken van hoe dingen beter kunnen. Nou, en nu weer een nieuw team met jou erin en Sophie en Petra. Ik denk dat het ook goed is, hè? Weer vernieuwing, verversing op zijn tijd. Dat houdt elkaar scherp, dus naar mijn zin.
Dank je. En Jeffrey, hoe lang ben jij betrokken bij de LVOP?
Ik ben nu, denk ik, een 1,5 jaar betrokken bij de LVOP. Dus eigenlijk de tweede ronde van de verkiezingen ben ik ingestapt. Toen is het ook breder opgezet, want zoals Michael net ook zegt, in eerste instantie was het ook onder een beperkte kring werd het eigenlijk pas verspreid. En ik kon het in de tweede ronde eigenlijk breder zien. Ik kon het toen oppakken en heb gereageerd. En ben bij de eerste bijeenkomst aangeschoven en daarmee geenthousiasmeerd. Maar ik denk ook dat het mijn eigen voorbeeld is misschien ook wel breder te zien, hoor. Want ik zie het meer onder mijn leeftijdsgenoten die dan eigenlijk sinds die financiële crisis toch wel een beetje meer oog hebben gekregen voor het systeem. En net ook het systeem waar we net over hebben, die governance systemen. Als er niks gebeurt, hebben we er geen oog op. En nu is er wat gebeurd. En nu denk je van, hey, verrek, waarom zit dat nou dus zo in elkaar? En daar praten we dus nu ook over die governance. En ik wil daar misschien ook nog meteen even een vraag over stellen. Want ik hoor jullie zeggen van, hoe gaan we die governance dus aanpakken? Maar eigenlijk zit het wel steeds verweven in dat systeem. Dus moeten we nou eerst dat systeem helemaal in zijn geheel aanpakken? Of kunnen we toch stapje voor stapje die governance wel aanpassen? Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Nou, ik denk dat je met die vereenvoudiging van het reglement zou je wat mij betreft ook al morgen kunnen beginnen. En de deelnemers stap voor stap meer verantwoordelijkheid geven en ook meer ruimte te geven om zelf te kiezen wat er met zijn geld gebeurt, dat zouden we ook al morgen mee kunnen beginnen. Blijft noodzakelijk dat je zo op korte termijn wel een fundamentele herziening van het pensioenstelsel krijgt. Maar zolang dat er nog niet is, hoeven we niet op onze handen gaan zitten. Maar eigenlijk kunnen we nu al hele grote stappen zetten om het voor de deelnemer makkelijker en efficiënter te maken.
Oké, dit is het einde van podcast 4. Hartelijk dank voor het luisteren naar podcast 4. Podcast 5 komt er ook aan. Die zal met name een interview met Michael Visser plaatsvinden. En die gaat over de beroemde VPL, Michael.
Ja, dat is echt een niche die nu weer helemaal actueel is. VPL. Nou, ik ga proberen aan te geven in die podcast wat dat nou is. En ook hoe ABP-deelnemers daar nog mogelijk recht op hebben. Want luister wel, de 1 miljoen premiebetalers, ongeveer daarvan heeft nog de helft, maar recht op die voorwaardelijke pensioenaanspraken. Dat is eigenlijk een soort overgangsregel uit het verleden. Dus eigenlijk een soort VPL-loterij en ik ga proberen de mensen daarin mee te
doen. VPL staat voor voorwaardelijk pensioen?
Nee, VPL stamt uit de tijd van de afschaffing van het vroeg pensioen.
Ja.
Dus voor FUT, prepensioen en de introductie van de levensloopregeling, VPL. En die levensloopregeling is ook wel actueel, want mensen bij de Belastingdienst met vriendelijke vertrekregelingen die nog hadden, kregen ook nog een bonus mee, was er laatst vindt. Maar ik ga proberen in ieder geval duidelijk te maken wat die VPL eigenlijk kost en nog op kan leveren.
Want een dure vroegpensioenregeling is natuurlijk niet goed voor jongeren. Dank u wel voor het luisteren en tot podcast 5.